Vandaag willen we met elkaar stilstaan bij de verlossing. En ik wil zo proberen niet alleen leerstellig daarbij stil te staan, maar ook heel erg praktisch. En ook te laten zien wat de Heer heeft gedaan, waar de Heer in ons leven mee bezig is en wat hij nog zal doen. Want de verlossing is niet alleen iets wat in het verleden is geschied, maar ook iets wat in het heden plaatsvindt aan ons en in ons, en wat de Heer Jezus Christus nog aan ons volvoeren zal in de toekomst. En juist die twee laatste aspecten, daar hebben we vaak niet zoveel oog voor. Maar het is ook heel belangrijk om dat te zien. Als je tot geloof komt, dan is het niet zo belangrijk dat je alle aspecten van de verlossing ziet. Dan is het eigenlijk alleen maar belangrijk dat je ziet dat de Heer Jezus Christus je heiland is, dat hij voor je leed en stierf, zijn leven gaf op Golgotha's kruis, en dat hij zijn bloed vergoot voor je zonde, en dat je vergeving en dat je verlossing kan krijgen van zonde, als je hem als je Heer en je heiland aanvaardt. Maar het is wel zo dat als wij op de weg des geloofs dan gaan en wij groeien in het geloof, dat de Heer zijn woord aan ons geeft waarin hij ons bekend maakt zijn volledig werk. En dan dienen wij eigenlijk wel de tijd ervoor te nemen om daar een studie van te maken, want hij geeft zijn woord niet voor niets aan ons, zodat we zullen ontdekken hoe groot zijn genade is en hoe verstrekkend zijn verlossingswerk wel aan ons is en wat ook eigenlijk moet geschieden aan ons, want ja, de mens is ver afgeweken van God en we hebben eigenlijk een gigantisch probleem. Dat zullen we vandaag ook nog wel zien. Als we de vraag stellen, waarom kwam de Heere Jezus naar deze aarde? En we stellen deze vraag aan de Bijbel, dan geeft de Bijbel ons verschillende antwoorden. Laten we dat maar eens opzoeken. De eerste plaats in Markus hoofdstuk 10. Markus 10. Waarom kwam de Heere Jezus nou naar deze aarde? Wat zegt de Bijbel? In Markus 10 vers 45... Daar is het antwoord. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Markus 10, vers 45. Deze tekst houdt dus in dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om zich te laten dienen als een koning, dat hij allemaal slaven heeft. Nee, hij is gekomen om zelf te dienen. En wel, hier staat, om zijn leven te geven. Om zijn leven te geven als een losprijs. Een losprijs voor velen. Ga je naar Lucas 19, dan voegt de Bijbel daaraan toe. Lucas 19, vers 10. En daar vind je dat Lucas daaraan toevoegt. Lucas 19... Vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat houdt dus nog wat in. Die Zoon des Mensen is niet alleen gekomen om te dienen en zijn leven te geven, als een losprijs voor velen, maar hij is ook gekomen om te zoeken. Om het verlorene te zoeken en te redden. En gaan we dan nog naar de andere evangelist, Johannes. In Johannes 12, dan haalt Johannes aan wat de Heere Jezus daarover zei, over zijn komen naar deze aarde. In Johannes 12, vers 47, aan het eind van het vers. En dan zegt onze heiland, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Ja, de Heer Jezus die vertelt ons dus hier eigenlijk in deze teksten dat hij gekomen is om zijn leven te geven als een losprijs. En wat is een losprijs? Nou, dat kennen wij tegenwoordig nog wel, een losprijs. Want een losprijs wordt wel eens geëist als iemand is gekidnapt. En dan zie je dat wel eens op televisie, dat er een losprijs wordt geëist. En de Heer Jezus zegt, ik ben dus gekomen om mijn leven te geven als een losprijs. Hij vertelt, ik ben gekomen om te zoeken. Te zoeken hetgeen wat verloren is. Hij zegt, ik ben gekomen niet om de wereld te oordelen, maar gekomen om de wereld te redden, de wereld te behouden. En deze verklaringen maken toch wel duidelijk dat er iets met de wereld, iets volledig mis is, want die wereld, zegt hij, die heeft verlossing nodig. En het is noodzakelijk ook dat iemand dus de losprijs voor velen betaalde. Wij zijn dus gekidnapt. Wij bevinden ons dus in vreemde handen, in vijandige handen. Met andere woorden, die wereld die is in vreemde handen. Die wereld is, zegt de Bijbel, in slavernij. En die wereld die moet worden losgekocht. En Christus geeft zijn leven als losprijs voor velen. En ik weet wel, de mens die wil dat natuurlijk helemaal niet weten. De mens die spreekt van vrijheid. De mens die spreekt van vooruitgang. En bij elke werkgever waar je ook werkt, daar hebben we het over de vooruitgang. En er moet altijd meer. En men wil van de vrijheid gebruik maken. En de mens in deze wereld, die wil ook verdienen. En die wil ook genieten van de materiële welvaart die de wereld biedt. Maar de wereld is in slavernij. Dat laat de Bijbel zien, dat laat de Heer Jezus zien. In slavernij van de zonde. Laat zien dat de wereld moet worden losgekocht. Dat er een losprijs moest worden betaald. En dat de wereld verloren is. En dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. En dat de wereld in duisternis is. Ja, dat wil de wereld niet weten. Maar de wereld heeft verlossing nodig. In het Nieuwe Testament zijn er heel veel woorden die worden gebruikt voor het woord verlossing, voor het woord redding. En heel bijzonder is dat 5 van de 10 Griekse woorden van het Nieuwe Testament, die voor verlossing worden gebruikt, dat wordt gebruikt in verband met de verlossing van het volk van Israël uit Egypteland. En dat is niet zo vreemd, want in het Oude Testament vinden wij de verlossing typologisch uitgebeeld in de bevrijding van de kinderen Israëls uit de slavernij van Egypte. En in Exodus, wat zelf betekent uittocht, hè, Exodus betekent uittocht, daar vinden we het verhaal dat de kinderen Israëls daar in slavernij waren in Egypte. En de Bijbel laat zien dat het eigenlijk een typologisch verhaal is waarin wordt uitgedrukt dat de wereld, wat een beeld is van Egypte, dat die wereld, dat die kinderen Israëls, wat een beeld is ook van de mens, dat de mens in slavernij is in Egypte. En dat de farao van Egypte in feite dwangarbeid oplegt op de mens. Dat dat eigenlijk een type is, de farao van Satan, die de overste der wereld is. En Exodus, heel het Bijbelboek, laat aan ons zien dat wij waren als slaven, net als de kinderen Israëls, net zoals de mens in deze wereld, en dat we een slaaf zijn van de zonde. Dat we een slaaf zijn van de farao, een slaaf zijn van Satan. Dat we dwangarbeid als ware zijn opgelegd. Dat we het zelf niet wel willen weten, omdat we willen genieten in deze wereld, maar dat we net eigenlijk zijn als de kinderen Israëls. Die kinderen Israëls, ja, die konden zichzelf niet bevrijden. Die werden getuchtigd. En ja, ze hadden ook geen vakbond waarmee ze konden protesteren tegen die onderdrukking. Ze konden ook niet staken. Ze waren slaaf. En ze kenden geen enkel recht en ze hadden ook geen enkel recht. En eerst zag dat in het land Goshen er wel geweldig uit. En genoot men dat men daar in Goshen woonde. En als een vruchtbare streek voor hun kudde. En ze woonden daar in alle rust, maar opeens ontdekten ze dat dat toch het gebied was van farao. En zo ontdekken wij ook in ons leven, als wij hier op deze aarde geboren worden, langzamerhand in ons leven, dat er iets mis is met deze wereld, iets mis is met ons leven. En hoe ouder je wordt, en ieder mens ontdekt dat, ook al draait hij zich daarvoor weg, komt erachter dat die zonde daar als een vloek over de schepping hangt. En dat zich dat uit, dat zich dat openbaart in de vergankelijkheid. Dat alles vergankelijk is. Je koopt een nieuwe auto, En je denkt, die heb ik gekocht voor het leven. Ja, mooi niet. Na zoveel jaar moet je weer nieuwe kopen. En dat is met alles wat je koopt. Je koopt dus een prachtige mooie winterjas. He? En denk je, nou die gaat voor de rest van mijn leven wel mee. Ja, mooi niet. Zo is met alles. En als je ouder wordt, dan ontdek je dat je lichaam ook slijt. En dan krijg je allerlei klachten. En ik weet wel, toen ik jong was, toen ik 20 was, kon ik me dat niet voorstellen. Maar toen ik ouder werd, kwam ik er zelf achter dat die vloek van de zonde een werkelijkheid is, dat alles door de vergankelijkheid is aangetast en dat het loon wat de zonde geeft, inderdaad de dood is, dat het gevolg van de zonde de dood is. En wat God in het paradijs al tegen Adam zei, als je dat doet, dan zul je de dood sterven. Ja, dat is maar al te waar. En dan zie je ook om je heen, zie je dan dat er mensen lijden, ook lichamelijk lijden. En dan sta je ook in je leven steeds meer aan een graf. Dat je je vrienden, dat je familie, dat je broeders en zusters de graven moet dragen. En dat alles is aangetast door de dood. En dat het leven helemaal niet zo gelukkig en zo geweldig is als men elkaar voorhoudt. Dat het leven als ware alleen maar een ademtocht is. En voor je het weet, is het voorbij. En zo was het met de kinderen. Is er zo, die kwamen daar het land Gozen langzamerhand achter. En het werd steeds erger. Hoe langer ze daar vertoefden, in het land Gozen. Want er kwam een farao die Jozef niet had gekend. Hè? En die werd de farao. En die zag er een gevaar in die kinderen Israëls. En ze legden hen dwangarbeid om. Ze moesten tegelstenen maken. En het werd steeds erger. En ze werden steeds zwaarder verdrukt. Tot op een gegeven moment. Ze begonnen te jammeren. En begonnen te roepen tot God. En vaak in ons leven moeten we eigenlijk er vaak door schade en schande achterkomen. Voordat de mens vanuit zijn persoonlijke situatie erachter komt dat hij een verlosser nodig heeft. Dat hij gaat roepen tot God. Dat hij zich bewust wordt dat ook met hemzelf iets mis is. En wie zal mij dan verlossen? Dat is eigenlijk de centrale vraag die de mens dan gaat stellen. En die ook Israël stelde. Want zoek maar op in Exodus 6. Exodus 6. Daar zie je dan dat die kinderen Israëls tot God roepen. En er staat erin, Exodus 6, vers 2. En ik begin maar in vers 1. Voort sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. Als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaan te geven, het land hun vreemdingschap, waar zij als vreemdeling vertoefd hebben. Maar ook heb ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn. En ik heb gedacht aan mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal me u tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn, omdat gij weet dat ik de Heere uw God het ben die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezitting. Ik de Heere. En hier in dit gedeelte vinden we typologisch uitgebeeld wat verlossing is. Dat de Heere zich aan je bekend maakt. Want zo begint het eigenlijk in vers 2. Dan zegt de Heere, ik ben de Heere. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. En voordat je de Heere Jezus Christus leert kennen als verlosser, ken je hem niet. En is hij je als met de naam Heere niet bekend? Ja, je hebt wel eens van Jezus gehoord, maar je kent hem niet als Heere. En wat is dan verlossing? Nou, verlossing is hier uitgedrukt dat verlossing niet alleen is het redden van de slavernij, maar ook is dat je uitgeleid wordt uit het land Egypte. En dat je ook gebracht wordt naar het land Kanaan. De Heere zegt hier een paar keer, ik zal u redden, ik zal u leiden, ik zal u brengen. Vers 5, ik zal u redden van de slavernij. Vers 5, ik zal u leiden uit Egypteland. En vers 7, ik zal u brengen naar het beloofde land, naar het land Kanaan. En dat is wat dus primair verlossing in de Bijbel in zich heeft. Het heeft het idee in zich dat je bevrijd wordt van de slavernij der zonde, dat je uitgeleid wordt, geleid wordt uit deze wereld, uit Egypte, en dat je gebracht wordt naar, dat je gebracht wordt naar het land Kanaan. Het beeld Kanaan van het erfdeel dat in vreemde handen, in vijandige handen, is overgegaan, wat eigenlijk primair bedoeld was voor de mens, maar wat dus in paradijs geheel is fout gegaan. Toch is dat beeld nog niet helemaal compleet als we hier in Exodus 6 blijven, want Mozes mag optreden als de verlosser, een type van Christus, maar het woord verlosser, het woord goel in het Hebreeuws, kan je niet alleen vertalen door verlosser, maar ook nog door de wreker. En ook dat zie je uitgebeeld eigenlijk in het Bijbelboek Exodus, want als dan wat de Heer hier belooft, bij monden van Mozes aan het volk, en hij heeft het gedaan, hij heeft ze door een sterke hand uitgeleid, en die oordelen over Egypte, die 10 plagen zijn gekomen, en die uittocht heeft plaatsgehad, en ze zijn door de Schelfzee doorgetrokken, en ze staan dan aan de andere kant van de Schelfzee. Wat zien de kinderen Israëls dan? Dan zien de kinderen Israëls de vijanden die hun zo tuchtelden en hun zo mishandelden, de Egyptenaren, die zien ze dood aanspoelen aan de oever van de zee. Lees maar, Exodus 14, je bent amper een paar hoofdstukken verder, en was de afloop, Exodus 14, vers 30. Het hoort bij de verlossing hoor, vers 30, zo verloste, het is de verlossing. Zo verloste de Heere op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Toen zag Israël welke een machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere en zij geloofden in de Heere en in Mozes, zijn knecht. Een type van Christus. En die dag komt ook, broeders en zusters. Dat is nog niet, maar die dag komt ook dat wij zullen zien met onze beide ogen welk een machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan heeft en tegen Farao gedaan heeft. Als we al de vijanden die ons knechten, als ze die dood zullen zien liggen en dan vrezen we de Heere, dan zijn we eerbiedig voor de Heere en dan zullen we de Heere geloven. En zijn knecht, de knecht des Heeren, Jezus Christus. God is een wreker. En er is iets fundamenteels mis in de schepping. En God doet geen halwerk. Hij is aan de ene kant de verlosser, hij is aan de andere kant ook de wreker. En de verlossing hield voor Israël in. En het werd wel duidelijk toen ze stonden aan de oever van de Schelfzee. De slavernij der zonde was toen voorgoed voorbij. Ze waren verlost uit Egypte, een beeld van de wereld. Ze waren verlost van de farao, die was verslagen, een beeld van Satan. En al hun vijanden, de hele demonenwereld, het hele rijk der duisternis, lagen dood. En deze verlossing, waardoor werd die verlossing nou mogelijk? Wat is het centrale thema in Exodus? Waar voor Israël lag alles aan vast? Nog alles al vast aan het slachten van het paaslam. Het slachten van het paaslam en het strijken van het bloed aan de deurposten, waarachter zij konden schuilen toen die verderfengel door Egypte land ging. En daar lag heel die verlossing van het volk aan vast. Ja, sommige mensen die vinden Exodus een mooi verhaal. Alleen dat slachten van dat paaslam en dan nog dat strijken van dat bloed aan die deurposten, dat staat hun tegen. En sommige mensen zeggen het ook. Wat is de Bijbel toch een bloedig boek? Inderdaad. Het is een bloedig boek. Want er is één regel in de Bijbel. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat kunnen we nou leuk vinden of niet, maar zo is het wel. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En waar je de Bijbel ook aansnijdt, daar bloedt hij. Dat begint al eigenlijk op de eerste pagina van de Bijbel. Als de mens heeft gezondigd in het paradijs. Dat God dan in feite de straf uitoefent. Dat ze de dood sterven. Eigenlijk wordt die straf uitgesteld. En eigenlijk is er een plaatsvervanging. Want de Heere neemt daar blijkbaar twee dieren die hij slacht. Waarbij hij Adam en Eva, hij maakt daar schorten van, waarbij ze gekleed het paradijs verlaten. En het oordeel wordt uitgesteld, er is plaatsvorming, de vloed bloed. Al op de eerste pagina van de Bijbel. En zo gaat het voort, want je leest het volgende hoofdstuk, lees je dan weer over het bloed van het lam van Abel. En zo eindigt de Bijbel op. Als je naar Openbaring gaat, dan zie je daar een lam staan, staande als geslacht. En dat is nou precies wat de mens niet wil. De mens wil eigenlijk de weg gaan die Kain ging. De weg van de eigenwillige en eigendunkelijke godsdienst. Een godsdienst zonder bloed. En als ik zoveel prediking beluister, dan moet ik helaas zeggen. Dan moet ik vaak constateren, er zit zo weinig bloed in. De verlossing en het feest van Israël, die begon bij het bloed van het lam. En de verlossing en het feest in ons leven, waar is dat begonnen? Dat is ook begonnen bij het ware paaslam, de Heere Jezus Christus, die zijn bloed voor ons vergoot. En als je niet bij het kruis komt in je leven, dan kan het nooit een feest worden in je leven. Dan kan je nooit bevrijd worden van de slavernij. Van de slavernij der zonde. Dan kan je nooit gescheiden worden van Egypte. Dan word je ook niet gescheiden. Dan blijf je in die wereld. En dan blijft die wereld aan je trekken. Dan kom je nooit onder de macht van de farao vandaan. Onder de macht van Satan vandaan. Dan ga je nooit op reis met de Heer. Door de woestijn van deze wereld op weg naar het hemelse Kanaan. Die hemelse gewesten. Om die in het geloof in bezit te nemen. En dan ontdek je ook nooit die hemelse gewesten. De uittocht die begint bij het kruis. En veel mensen willen dat overslaan. Die willen al beginnen met een heilige wandel. Die willen al beginnen met een nieuw leven. Die willen al die dingen hebben, al die zegeningen hebben. Maar je moet beginnen bij het begin. Je moet beginnen bij het kruis van Golgotha. En het kruis van Golgotha staat niet aan het eind. Het kruis van Golgotha staat aan het begin. Want Christus is een gekruisigde heiland. En hij is het begin van mijn leven, van uw leven. En de Bijbel zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is het hele geheim. Wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Het leven begint bij het kruis. Weet je wat ik altijd zo eigenaardig vind? Dat is dat er altijd mensen in deze wereld zijn die dan denken dat zij leven en dat zij weten wat leven is. Die weten, denken ze, wat feestvieren is. En die denken dan dat ik dat niet weet. En dat ik een dode pier ben. Ja. Maar dan vergissen ze zich zeer. Maar wat de mensen in deze wereld leven noemen, dat noemt God dood. De mensen om me heen zeggen, ik leef maar één keer. Nou, ze moesten eens luisteren wat God dan zegt. Oh, leef jij maar één keer. Hoe kom je daarbij? Je leeft helemaal niet één keer. En in de tweede plaats, jij leeft helemaal niet, joh. Je bent dood in je zonde en in je misdaden. En dat is wel een bestaan, maar dat is geen leven. Dat is geen waarachtig leven. Dat is een vorm van bestaan die de naam leven eigenlijk niet waard is. Daarom niemand hoeft met mij of met u medelijden te hebben. Want wij weten door genade wat het ware leven is. Het leven is in Christus Jezus, onze heiland, onze verlosser. Het is leven verrijkt uit zijn dood. Het is leven wat hij door zijn dood aan het licht heeft gebracht. Onvergankelijk leven, eeuwig leven. Want hij die zijn leven gaf voor zijn schapen, toen hij voor hen stierf, geeft zijn leven aan zijn schapen, nu hij voor hen leeft. En dat is het hele geheim. Hij deelt zijn leven nu met u en mij. En daarom is het leven van een christen in wezen een feest. En daarom zegt Paulus ook, want ook ons Pascha is geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. We kunnen feest vieren. Omdat het paaslam is geslacht. Omdat onze zonden zijn weggedaan. Omdat we op grond van het offer gemeenschap met God kunnen hebben. Of liever gezegd, God gemeenschap met ons kan hebben. Zonder aan zijn heiligheid en zijn gerechtigheid tekort te hoeven te doen. Het leven voor ons mag een feest wezen nadat je de Heere Jezus als heiland hebt leren kennen. Maar broers en zusters, is het een feest? Is het echt een feest? Laten we die vraag eens centraal zetten. In het middelpunt is vandaag. Is het echt een feest in ons leven? Dat we verlost zijn? Dat we de heiland hebben leren kennen? Of zijn we toch nog in de praktijk? Een slaaf van de zonde. Een slaaf van Satan. Een slaaf van de wereld. Een slaaf van onszelf. Waardoor we in de praktijk van ons leven niet echt genieten kunnen van de verlossing die de Heer Jezus ons biedt. Zijn we werkelijk uitgetogen? Waar bevinden we ons ergens dan? Heel persoonlijk. Een persoonlijke vraag. Waar zijn we ergens? Zijn we nog in Egypte? Zijn we door die Schelfzee? Waar zijn we? Ergens in de woestijn? Of zijn we al dat hemels Kanaan binnengetrokken? Ik denk dat we goed dienen te beseffen, broeders en zusters, wij zijn verlost uit Egypteland. De Schelfzee ligt achter ons. We zijn gered voor altijd. En we zijn op reis naar dat hemelse Kanaan. Die hemelse gewesten hierboven. En door het geloof mag je die al reeds in bezit nemen ook. En dat is het geweldige. We zijn de verlosten des Heren. We zijn verlost. En Satan kan ons dat nimmer ontnemen. Maar hij kan wel één ding kan die wel doen. Dat is trachten te verhinderen dat we daarvan genieten. Dat we genieten van onze verlossing. Dat we genieten van onze zegeningen in Christus. Hij kan ons niet de redding ontnemen. Hij kan die redding niet ongedaan maken. Eenmaal behouden, blijf behouden. Eenmaal gered, blijft gered. Daar zorgt Christus voor. Hij laat niemand uit zijn hand rukken. Maar Satan kan ons wel proberen ons de zegen te ontnemen. De kracht des geloofs ons te ontnemen. De blijdschap van het geloof ons te ontnemen. De vreugde des Heren ons te ontnemen. En daarom zie je soms kinderen Gods. Die wel behouden zijn, maar die beroofd zijn van alle blijdschap. En geen blijdschap kennen eigenlijk in hun eigen geloofsleven. Die geen overwinning kennen. Die leven in de nederlaag. En daarom is het goed als we spreken vandaag over verlossing, dat ook maar eens praktisch te houden. En is die vraag dan heel persoonlijk te stellen. Geniet ik echt van de verlossing van de Heer Jezus? Ik denk dat een Bijbelstudiedag als deze, met elke Bijbelstudiedag, altijd een gevaar in zich houdt. Weet u welk gevaar? Nou, dat is het gevaar vaak dat het voor ons een soort busreis is. Een soort busreis is langs mooie Bijbelse plaatsen in de Bijbel. Tussen Egypte en Kanaan. Een soort touringcar-rit. Dat heeft u allemaal wel eens in uw leven meegemaakt. Dat je met een touringcar meeging. En dan ga je die zienswaardigheden, die ga je dan allemaal langs. Hè? En zo kan je ook in de Bijbel allemaal bezienswaardigheden langs gaan. En dan kan je die rijkdommen zien van de verlossing uit Egypteland. En dan kan je zien hoe dat bloed daar inderdaad aan de deurpost is gestreken. En hoe daar de Jood schuilde achter het bloed toen de verderfengel voorbij ging. Hoe die eerstgeborenen daar stierven. En hoe ze uittrokken met grote haven. En hoe daar ze daar gingen door die Schelfzee heen. Hè? Door die Rode Zee en dat die zee zich splitst enzovoort. En hoe dat allemaal gaat en hoe dat allemaal ging. En ze kunnen een hele reis maken. Ze kunnen een reis maken door de woestijn heen. Naar Massa, naar Meriba. We kunnen kijken naar Elim. En we kunnen kijken naar het manna wat daar viel. We kunnen kijken naar de geslagen rots waar water uit ontsprong. En zo kunnen we maar doorgaan en doorgaan tot we zelfs in Kanaan aankomen. En dan samen met de 12 verspieders als het ware meerijden in de touringcarbus. En overal kijken wat voor zegeningen Kanaan allemaal geeft. En enorme druiventrossen en noem maar op. En vind het ook zo mooi vanuit de bus. En morgen gaan we weer over tot de orde van de dag. Dat is het grote gevaar. Dat is het grote gevaar. Want wat is in feite, broeders, dus Exodus, dat beeld van de verlossing uit Egypteland, door de woestijn, het binnentrekken van Kanaan. Wat is het in werkelijkheid? Nou, in werkelijkheid is het geen touringcarrit. In werkelijkheid is het een persoonlijke voettocht. Die we heel persoonlijk in het geloof hebben af te leggen. En het is zoals de Heere tegen Jozua ook zei. Bij het binnentrekken van het land Kanaan. In Jozua 1. In Jozua hoofdstuk 1. Vers 2. En dan zegt ik begin met vers 1. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu maak u gereed, trek over de Jordaan, hier gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. De Heere zegt, elke plaats geef ik u. Maar de Heere zegt er wel bij, je moet er wel eerst je eigen voedsel opzetten. Je moet het wel jezelf persoonlijk toe-eigenen in het geloof. Anders wordt het nooit persoonlijk je eigendom. En dat is het hele geheim. En we hebben niets aan bijbelstudiedagen als deze, als het alleen maar een mooie busrit is. Als we alleen maar rijden langs die mooie plaatsen, zonder te stoppen zelf, zonder in feite uit te stappen, zonder in het geloof je eigen voet erop te zetten, erop in te gaan op wat God zegt en het persoonlijk toe te eigenen. Anders wordt het nooit zelf je eigendom. Daarom die hele reis vanuit Egypte, door de woestijn, Kanaan in, dat is toch een persoonlijke zaak. Je kan het parcours verkennen op zo'n dag als deze, maar je moet hem persoonlijk gaan, in het geloof. En het is ook moeilijk, want je moet in het geloof steeds die stap zetten. En het is een hele reis, daar heb je een heel leven voor, gelukkig, maar het is een hele reis en die mag je in het geloof maken. Goed, waar moeten we dan in de praktijk van ons leven van verlost worden? Willen we genieten van de verlossing die in Christus is? Nou, in de eerste plaats moeten we verlost worden van de slavernij. Want daar kermden de Israëlieten enorm om, hè? De slavernij, dat vinden we in Exodus 1. Exodus 1, vers 13. Exodus 1, vers 13. Toen lieten de Egyptenaren, de Israëlieten, onder mishandeling werken. Ja, ze maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten. Ze werden slaaf. Ja, slavernij. Slavernij, dat kennen wij niet meer in onze tijd. En daardoor weten we eigenlijk helemaal niet meer eigenlijk wat het is. In de praktijk. Maar slavernij is iets verschrikkelijks. Je kan tegenwoordig niet naar de markt gaan. En daar een slaaf kopen. Maar vroeger kon dat. Vroeger kon je gewoon op zaterdag, als marktdag was. Je kon naar de markt gaan. En dan kon je niet alleen een dier kopen. Een varken of een koe. Of een konijn. Hè? Omdat je dochter zo graag een konijn wil hebben in een hokkie. Maar je kon ook naar de markt gaan en daar gewoon een slaaf kopen. Moest voor indenken. Je kon een slaaf kopen. En die kon je mee naar huis nemen. En dan kon je mee doen en laten wat je wilde. Want zo'n slaaf had geen enkel recht. En stel je eens voor dat je slaaf bent. Dat je dan start op de slavenmarkt. De groentemarkt, de vismarkt, de slavenmarkt. En dan sta je slaaf. Om verkocht te worden. En je wordt aangeprezen. Je hebt een prijskaartje om je nek. Nu waren er ook mensen. Die uit medelijden een slaaf kochten. En die slaaf dan in vrijheid stelden. En dan moet je eens indenken wat het voor een slaaf dan betekende als dat gebeurde. Dat was voor hem iets geweldigs als hem dat overkwam. Dat er zomaar iemand kwam. En die pakte zijn portemonnee. En die betaalde de prijs, de losprijs. Die kocht je. En je denkt, nou ben ik zijn eigendom. Maar dat vervolgens tot je zegt, jij bent vrij. Maar ik denk, broer en zus, als je dat overkwam, dat je dan wel kon jubelen. Jubelen van vreugde. Dat je in vrijheid werd gesteld. Je was dan vrij gekocht op de slavenmarkt. Je was dan vrij van de slavernij. Je was dan losgekocht. Voor een losprijs. En waarom kwam de Heer Jezus Christus ook alweer? Wat lazen we in Marcus 10 vers 45? Nou, daar lazen we. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen als een koning met alle slaven. Die hem bedienen. Nee, hij is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar hij is gekomen om te dienen. Om zelf te dienen. Om zelf een slaaf te worden. En zijn leven te geven in gehoorzaamheid. Als losprijs voor velen. De mens is in slavernij. En Christus kwam. En gaf zijn leven. Op het kruis van Golgotha. Omdat de mens is in slavernij der zonde, in slavernij van de dood, in slavernij van Satan. En Christus betaalde de losprijs met zijn kostbaar dierbaar bloed. Hij stelde ons in de vrijheid. Hij verloste ons. Dat is het Griekse woord eleutero en daar is ook dat woord losprijs, lutron, van afgeleid. Dat wordt onder andere gebruikt in Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Vers 36. Waar staat? Vers 36, Johannes 8. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Geloven we dat, broeders en zusters? Wat een geweldige belofte is dat, hè? Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Maar broeders en zusters, in de praktijk van ons leven, zijn wij werkelijk vrij? Want daarvoor staat in vers 34, let op, wat zei de Heer Jezus in vers 34... Voorwaar, ik zeg u. En als de Jezus dat zegt, moet je extra goed opletten. Hè? Voorwaar, ik zeg u. Een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En allemaal zoals we hier zitten, zijn we er inmiddels wel achtergekomen in ons leven. Dat ondanks dat Christus ons vrijgemaakt heeft van de slavernij der zonde, en ons verlost heeft, en ons vrijgekocht heeft van de slavenmarkt, en ons in vrijheid heeft gesteld, dat we moeten erkennen dat er in onszelf geen goed woont. En dat we allemaal die ervaring kennen die Paulus opschreef in Romeinen 7. Zoek maar op, Romeinen 7. Romeinen 7, vers 14, waar Paulus zegt: wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. En menigmaal in ons leven komen we hierachter, dat we er weer achter komen, dat we vlees zijn, en dat we verkocht zijn onder de zonde, en dat we wel het goede wensen te doen, maar waar we juist een afkeer van hebben, dat we dat in de praktijk doen. Wanneer Christus ons vrijgemaakt heeft, nee, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dan zullen we werkelijk vrij. Zijn we werkelijk vrij? Paulus hier ervaar dat hij niet vrij was. In vers 18 zegt hij: want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. En in vers 23... of we beginnen maar in vers 21. Zo vind ik dan deze regel. Hij vindt een regel in zijn leven. Als gelovige. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En als wij werkelijk verlost zijn geworden uit Egypte, want werkelijk de Heer Jezus hebben aanvaard als onze heiland, dan zullen we in ons leven hetzelfde meemaken, als het goed is, als deze apostel Paulus. Dat we ook op punten in ons leven aankomen dat we zeggen: ik ellendig mens. Dit is de pijnlijke ervaring van iedere gelovige. Die als het ware terugkeert naar de wet. Want dat deed hij eigenlijk hier. Want hij begint in vers 14. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees verkocht onder de zonde. Ja, u zult zeggen, ja, ik keer niet terug naar de wet hoor, voor mij is wel duidelijk, het is genade en geen wet en ik moet niets hebben van die wettische prediking. Dat weet ik wel, dat weet ik wel. Maar heel onbewust, hoe zitten wij in elkaar als gelovigen? Al heel gauw, als wij komen onder een prediking en die prediking die klinkt heel vaak door, vind ik, waar we opgeroepen worden om als ware geestelijk te gaan leven, vroom te gaan leven, en dan moeten we dit, en dan moeten we dat, en dan moeten we zus, en dan moeten we zo, en heel veel prediking, die helemaal niets eigenlijk met de prediking van de wet te maken heeft, ja, die luidt wel zo, maar die stuurt ons wel de verkeerde richting op. En als we in ons leven het met ons vrome vlees proberen te doen, vanuit onszelf, vanuit ons vlees het proberen te doen, dan ontdekken we dat we vlees zijn. En dat de wet Gods geestelijk is. Ja, aan de wet Gods, daar markeert niets aan. De wet Gods, ja, Gods norm. Ja, die is op zich goed. Maar aan mij markeert wat. Aan mijn vlees markeert wat. Ik ben niet in staat om geestelijk vanuit mijzelf te leven. En als ik dat probeer te doen, te leven uit mijn vlees, en ook probeer ik dan geestelijk en zo goed mogelijk te leven, dan ligt het kwade mij al nabij, dan vind ik die regel ook in mijzelf. En broers en zusters, dan zijn wij kansloos. En in plaats dat het dan beter gaat, dan gaat het juist slechter. En in die fout, ja, daar vallen wij menigmaal in. En wat ik vanmorgen zou willen zeggen tegen u. Mooi zussen, dan zijn wij gelukkig geen buitenbeentje. Paulus schrijft hier op, hè, in vers 24. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is iets wat hij onder tranen heeft opgeschreven. Het is ook iets wat hij uit zijn persoonlijke ervaring opschrijft. Hij is er weer achter gekomen. Ik ellendig mens. Toen hij dit opschreef, hoe oud denkt u dat Paulus hier was? Nou, hij was hier al een 55-plusser. 55-plusser? Ja, 55-plusser. Hoe lang kende hij al de Heer hier? Nou, ik denk toch al gauw meer dan 25 jaar. 25 jaar. En dan toch nog opschrijven. Ik, ellendig mens. Toen ik dat ontdekte, toen dacht ik op een gegeven moment in mijn eigen persoonlijk leven. Van hij had het ook. Ik ben helemaal niet zo'n buitenbeentje dat ik dat meemaak. Hij kent al jaren de Heer. Hij heeft al heel wat bijbelboeken geschreven. De Galatenbrief, 1 en 2 Korinthe, 1 en 2 Thessalonicense, de Hebreeënbrief. Hij schreef nou de Romeinenbrief, helemaal aan het eind van de periode van de Handelingen. En hij schrijft nog op, wat ben ik toch een ellendeling als ik naar mezelf kijk. En hoe komt dat? Ja, ik weet wel, als ik niet voor het aangezicht van de Heer kom, dan voel ik me niet zo'n ellendeling hoor. Wonderlijk is als je gaat lezen wat Paulus over zichzelf schrijft in Filippenzen 3. Dan zegt hij zelf dat hij naar de wet als fariseer, dan is die onberispelijk. En waarom? Ja, de wet kijkt alleen maar naar de buitenkant. Die kijkt alleen maar naar de uiterlijke daden. De wet onder het oude verbond. Maar Gods wet gaat dieper. Gods norm is Gods norm. De wet van God is gewoon Gods norm. En als je de Heer Jezus hebt leren kennen en je komt in het gebed voor zijn aangezicht, en dat heb ik in mijn leven heel vaak ontdekt hoor, dan ontdek je opeens dat de Heer Jezus Christus ogen heeft als een vuurvlam. En hij kijkt dwars door je heen. En de Geest Gods onderzoekt je. En onderzoekt ook je diepte en je binnenste. En zaken die jij al lang vergeten bent, die borrelen dan voor Gods aangezicht op in het gebed. Kent u dat? En dat je dan uitroept, ik ellendig mens. Ja. En als het goed is, kennen we dat ook allemaal. Maar gelukkig, moeders en zusters, we zijn geen buitenbeentje. Want dit hoort erbij. Hoort dit erbij? Was dat nou voor een prediking? Ja, dat hoort erbij. Want ik wil u zeggen, langzamerhand ben ik in mijn eigen persoonlijk leven achtergekomen dat deze strijd er is. En dat deze strijd volgens de Bijbel er blijft. Zolang je leeft. Maar dat is niet wat gepredikt wordt, dat weet ik wel. Gepredikt wordt en dat je van de zonden helemaal bevrijd zal worden. En dat de zonde wel in je leven helemaal zal uitdoven en zal uitsterven. Nou, dat is niet waar. Zolang ik nog in dit vlees leef, nog in dit lichaam leef, zal ik te maken hebben met die strijd die in mijn binnenste woedt tussen geest en vlees. Paulus zegt het ook, hè, vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, waaruit? Uit het lichaam deze doods. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, gewoon zijn eigen lichaam. Het lichaam deze doods. En was het antwoord, vers 25. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. En waar ik gelukkig in mijn leven ben achtergekomen. Door schade en schande. Is dat de verlossing aan mij. En als we vandaag over verlossing hebben. De verlossing aan mij is nog niet compleet. De verlossing aan mij is nog niet af. Er moet nog iets geschieden. Wat moet nog geschieden? Wij moeten nog verlost worden. Waarvan? Van het lichaam deze doods. En wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als wij ons leven hebben geleefd, hebben gewandeld hier op aarde, ons hoofd neerleggen en dat we deel hebben aan een uitopstanding. En dat we bij Christus zullen zijn. dat we heerlijk lichaam zullen krijgen. Dan zal pas die aanwezigheid van de zonde, die aanwezigheid van onszelf ook in deze wereld, daar, dan zullen we daarvan pas verlost zijn. En gelukkig, die verlossing, die strekt zich veel verder uit dan alleen maar Egypte. De Heer zei het toch, het is niet alleen maar een verlost worden uit Egypte. Het kruis is eens het begin. Maar daarna is het een gaan met de Heer Jezus Christus op weg naar dat hemelse Kanaan. Door de woestijn van dit leven heen, door de woestijn van deze wereld. Waar je de geestelijke lessen van de Heer leert, totdat je aankomt in die hemelse gewesten. Waar je ook letterlijk straks zal zijn gezet. Waar we met elkaar zullen zijn. Helaas is het tegenwoordig vaak zo'n prediking wat eigenlijk een verkeerde prediking is. En men bedoelt dat wel goed, maar het is dwaasheid om te prediken dat wij van de zonden verlost zullen zijn. En dat we die strijd in ons leven niet meer kunnen kennen. Dat er een soort superchristen is. En vaak in de prediking wordt er zo'n superchristen geschilderd. En als je daaraan spiegelt, ja, dan moet je eigenlijk in je eigen hart bekennen en dan word je alleen maar ten neergeslagen van, dat je niet aan die norm voldoet. Men legt die lat dan zo hoog neer, zo vroom neer. Maar dat is niet wat de Bijbel doet, dat is wat de prediking doet. En daar word je alleen maar triest van. Ik ellendig mens. Maar wil dat nou zeggen, broers en zusters, dat wij niet een overwinningsleven zouden mogen hebben? Natuurlijk wel. Ondanks dat die strijd er steeds is en steeds we in die strijd verwikkeld zijn, wil de Heer Jezus Christus ons best wel die overwinning schenken over die zonnenatuur. Dat is zijn verlossingswerk dagelijks aan ons. Want hij wil zijn belofte aan ons waarmaken. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Een kind van God kan zondigen. Ja, maar dat hoeft niet. Wat is nou het hele geheim? Het hele geheim ervan is dat je bewust bent dat je nog in het vlees bent. En in het lichaam deze is doods. En dat je op je klevieven steeds moet zijn. En dat je maar één ding hebt te doen. Wat Paulus in Romeinen naar voren brengt. Dat is de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is het hele geheim. Er staat er eigenlijk in Romeinen 1, vers 17, waar die tekst staat. Romeinen 1 vers 17, waar staat er precies? Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En wat houdt dat geloof dan exact in, broeders en zusters? De rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, hier staat dat het geopenbaard is uit geloof tot geloof. Uit wiens geloof? Ja, uit het geloof van Christus. Tot het geloof van wie? Tot het geloof van mij. Het is uit zijn geloof tot mijn geloof. En wat is geloven? Geloven is aannemen wat God zegt. Is amen zeggen op wat God zegt. En is uit zijn geloof, uit de gehoorzaamheid van zijn geloof, is hij die weggegaan door het leven tot aan het kruis. En is hij gehoorzaam geworden tot aan de dood, ja tot de dood des kruises. En ook in mijn leven mag ik gehoorzaam worden. En de geloofsweg gaan. Het smalle pad gaan. En is uit zijn geloof tot mijn geloof. En in feite houdt dat in de identificatie met Jezus Christus. De eenwording met Jezus Christus. En dat de rechtvaardige zo uit geloof leeft. Dat is dat je moet geloven wat God over je zegt. Nou, wat zegt dan God over mij? Over die verlossing. Nou, dan ga ik naar Romeinen 6. En dan lees ik vanaf vers 1. Wat mogen wij dan zeggen? Wat zullen we dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven? Is het dan zo dat we die strijd in ons leven kennen en dat we, ja, dat we bij de zonde moeten blijven? Nou, het antwoord is volstrekt niet. Opdat de genade toenemen, volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wat is dat dopen hier? Wat is dopen in de Bijbel? Wat is die doop in Christus? Die doop in hem? Ja, dat is inlijving. Dat is eenwording met hem. Zag je ook de doop in Mozes? Dat is eenwording met Mozes. Zo gingen ze ook die Schelfzee in. De doop in Mozes, de doop in Christus. Eenwording. Identificatie met inlijving. Dat is wat dat woord dopen inhoudt. En wat houdt die eenwording dan in zijn dood? Het gedoopt worden in zijn dood. Nou, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop, door die eenwording, in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Daar heb je die slaven. We zijn mede gekruisigd met de Heer Jezus Christus. En we zijn ook met hem mede verrezen. In nieuwheid des levens. En op die manier is aan het lichaam der zonde, het lichaam waar wij nog steeds in huizen, waar Paulus van zei in vers 24 van Romeinen 7, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Nou, dat lichaam des doods, het lichaam der zonde, dat is in feite zijn kracht ontnomen. We zijn daarvan verlost. Moest niet alleen verlost worden van Farao, van Satan, en niet alleen verlost worden uit Egypte, uit deze wereld, maar we moeten ook verlost worden van onze oude mens, we moeten ook verlost worden van onszelf. Want we zijn niet alleen een slaaf van Satan en een slaaf in deze wereld, maar we zijn ook een slaaf van onszelf en slaaf van ons eigen vlees en slaaf van onze oude mens. En die oude mens is een kracht ontnomen, opdat wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want, vers 7, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien dan wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Nee, dat is waar. Hij is verrezen, de dood voert geen heerschappij meer over hem. En daarom ook niet meer over ons. En de zonde ook niet meer over ons. Voert geen heerschappij meer over ons. Vers 10. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Staat dat voor u vast? Geloven we dat? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Staat dat voor ons vast? Als een feit. Dat we dood zijn voor de zonde, maar dat we levend zijn voor God. Zolang dat niet voor ons vaststaat. Dat we geïdentificeerd met Jezus Christus zijn. Dat we één geworden zijn met Jezus Christus in zijn kruis. In zijn begrafenis. En in zijn verrijzenis. In een nieuw leven. Ja, moeders en zusters, dan als we dat niet zelf beamen, dat we mede gekruisigd zijn, mede begraven zijn, mede zijn opgewekt in nieuwigheid des levens, zolang dat niet voor ons vaststaat en we dat niet in het geloof aanvaarden en amen zeggen op wat God zegt, ja, dan leven we niet uit het geloof. En zal de zonde heerschappij over ons blijven voeren. Pas als je dat accepteert, als het voor je vaststaat en je gaat uit het feit leven en je gaat er God voor danken. Hebben we God daar al voor gedankt in ons leven? Echt voor ons heel persoonlijk, dat dat nu voor ons vaststaat en dat we die regel voor ons houden? Ja, als dat zo is, dan krijg je Romeinen 7 vers 17, waar we weer dat woord, het Griekse woord eleutero, tegenkomen, dat woord vrijmaking, vers 17, dan krijg je, maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde. Ja, dan pas is het waar dat je van die slavenmarkt echt bent vrijgekocht, dan ga je dat ook ervaren in je leven. Maar God is het dank, gij waart slaven, verleden tijd, slaven der zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. Bent u van harte, moeders, zusters, gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht? Zoals Paulus ons hier onderricht. Staat het voor ons vast? Gaan we op die onderrichting, ook van vandaag, gaan we op die onderrichting in? Ja? En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Hetzelfde woord komt ook nog terug in vers 22, die vrijmaking. Maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. We zijn dus in dienst van God gekomen. Je moet ook niet meer met je zonde gaan zitten stoeien. Daar schieten we niet zoveel mee op. We moeten leven vanuit het geloof. Het rechtvaardige uit het geloof leven. Dat je mede gekruisigd met Christus bent, mede begraven bent en dat je mede bent verrezen in een nieuw leven. Eigenlijk Romeinen 6, 7 en 8 die worden door de apostel Paulus in Galaten 2 gewoon samengevat in één tekst die u allemaal kent. Galaten 2, vers 20. Een hele bekende tekst die we allemaal kennen. Maar laten we nog maar eens goed lezen. Galaten 2, vers 20. Waar Paulus heel persoonlijk zegt: met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Met Christus ben ik gekruisigd. Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat in het Grieks, dat staat hier eigenlijk niet, maar in het Grieks, hier staat het in de voltooid tegenwoordige tijd. Met Christus ben ik gekruisigd. In het Grieks staat het in het voltooid verleden tijd. En zo moet je er ook tegenaan kijken. Waar is dit geschied? Het is 2000 jaar geleden geschied. Dat is een feit. Dat moet voor je vaststaan. Met Christus ben ik toen gekruisigd. We kunnen het niet vertalen in het Nederlands, want het past niet. We zouden niet weten hoe we het moeten vertalen. Maar het is voltooid verleden tijd. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is een zaak die achter me ligt. En toch leef ik. Dat is toch wonderlijk. Dat is toch wonderlijk. Hij is gekruisigd, ik ben gekruisigd. Het oude leven is gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Hij heeft woning gemaakt in ons hart. We zijn verlost. En voor zover ik nu nog in het vlees, in dit lichaam leef, leef ik door het geloof, dan heb je het rechtvaardig uit het geloof leven, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Hij heeft zijn leven voor mij overgehad. En dan mond je uit hier bij de liefde. De liefde van Christus. En dat hij zijn leven voor ons gaf. Die moeten we heel persoonlijk als het ware zeggen, broeders en zusters. Het is ik. Die moet je heel persoonlijk eigenlijk zeggen. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat moet je persoonlijk zeggen. Dat kan een ander niet voor je zeggen, dat kan ik niet voor u zeggen. Dat kan je zelf alleen maar vanuit het geloof beamen. En zeggen, hardop zeggen. En in dat geloof, want het is uit geloof tot geloof, uit het geloof van Christus tot het geloof van mij, komt het geloof van de Zoon van God ons allemaal tegemoet om dit te aanvaarden. Om vanuit dit geloof te gaan leven. En vaak voel ik mij heel persoonlijk, voel ik mij net als Petrus op de golven. En dan zie ik op de omstandigheden. En wat gebeurt er dan met mij nou als ik op de omstandigheden en op mezelf ga zien? Nou, dan is er geen geloof meer. Dan zak ik weg in die golven. En die golven slaan me binnen de kortste keer. Niet oppas me helemaal over me heen. Maar mijn hand in het geloof, mijn hand uitreiken, want het is uit zijn geloof tot mijn geloof. Mijn geloof stelt niets voor.
Maar ik heb de kracht van zijn geloof nodig. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik kan niet uit mijn eigen geloof leven. Ik kan alleen maar uit zijn geloof leven. En hij komt met zijn geloof, mijn geloof tegemoet. En hij neemt, net als hij Petrus bij de hand neemt, neemt hij mij bij de hand. En hij trekt mij omhoog. En dat ervaar je als je deze tekst persoonlijk op je eigen hart en leven toepast. En blijf toepassen. Keer op keer op keer. Dat is het hele geheim. Maar we dienen wel te beseffen, broeders en zusters, zoals ook hier in vers 20 staat. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, we leven nog steeds in het vlees. En er is nog steeds in ons leven die strijd tussen vlees en geest. In Galaten 5 vers 17, daar zegt hij twee pagina's verder. Zegt Paulus, want het begeren, vers 17, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. Dat hebben ze hier wel met een hoofdletter geschreven, maar dat is eigenlijk niet de Heilige Geest, het is een kleine letter. Het is het nieuwe leven die de geest van God in ons geschapen heeft, geschonken heeft. Maar het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees, want tegen deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Maar hier zie je die strijd tussen het vlees en de geest, het oude en het nieuwe leven. En ook dat die strijd blijft gedurende heel ons leven. Die strijd eindigt pas als we van ons vlees zijn verlost. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, God is in dank door de Heer Jezus Christus. Hij zal dat één keer doen. Maar zolang wij nog in het vlees leven, zolang wij nog in het lichaam zijn, kan dat vlees opspelen. En moeten we daar heel bedacht op zijn. We vinden dus in feite dus nog iets waar wij van verlost moeten worden. We moeten nog verlost worden van het vlees, verlost worden van het lichaam. En dat is iets wat in de toekomst plaatsvindt. Hè? Het is nog niet volkomen, nog niet af die verlossing aan ons. Want in Romeinen 8, daar komt Paulus dan, als we terugkeren naar Romeinen, dan komt Paulus in Romeinen 8 daar ook op als hij heeft gezegd, Gode zij dank door Jezus Christus onze Here. Want dan zegt hij, in Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap. En wat is dat dan? De verwachting van het zoonschap. Nou, dat is de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Je ziet hier dus de verlossing. Als je naar de Bijbel gaat kijken naar de verlossing, spreekt de Bijbel ook over de toekomst. Over een toekomstige verlossing. Lange tijd in mijn leven was ik daar niet achter. Dacht ik alleen maar dat die verlossing compleet was. En keek ik alleen maar in het verleden terug. En af en toe ervaarde ik dan ook wel in het heden de verlossing. Maar ik begreep niet dat er nog een verlossing, een toekomstige verlossing is. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En hier staat dat zo. En vaak is het in ons leven een zuchten. En heel die schepping die zucht ook. En ook wij zuchten. Die de geest als eerste gave ontvangen hebben. We zuchten bij onszelf. In de verwachting van. En je moet volharden. Er is een hoop. Want in die hoop zijn wij behouden. Je collega's zullen tegen je zeggen, ja, maar ik zie er niks van dat jij behouden bent. Ik zie er niks van dat jij verlost bent. Nee, er is ook niks aan te zien. Ik ben nog steeds in dit vlees. We leven in een periode, in een tijd in deze wereld dat het niet zien is en toch geloven. In die hoop zijn wij behouden. Die hoop wordt niet gezien. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Ja, dat is geen hoop, zegt Paulus. Maar wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Maar ondanks dat kunnen we toch verlost leven, ondanks dat we nog een toekomstige verlossing tegemoet zien van ons lichaam, van ons vlees, van de aanwezigheid van de zonde in ons. Kunnen we toch nog verlost leven? Wat is dan het geheim? Nou, het geheim hier is in Romeinen 8 vers 12. Romeinen 8 vers 12. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. En dat is het hele geheim. Hier staat, indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ja, het is niet meer dat gij maar doet wat gij maar wenst. Zo is het niet. Ja, als we dat doen, als we allemaal maar gaan doen, de dingen in het leven die wij maar zelf wensen, en we leven dus naar het vlees, ja, dan zult gij sterven. Dan is dood in de pot voor dat geestelijke leven in ons. Dan sterft die nieuwe natuur in ons, die geest in ons, die ons is geschonken. He, dan wordt dat geestelijke leven in ons ziek. Dan bedroeven we ook de geest van God. Dan doven we ook zelf de geest uit. Dan doven we ook dat nieuwe leven uit. Door de werkingen van het vlees, door de werkingen van ons lichaam. Maar indien wij door de geest leven, en door de geest staat hier, de werkingen van het lichaam doden, dan zult gij leven. Dan wordt die nieuwe natuur in ons sterker en sterker. Dan worden we als het ware ook vervuld met de vrucht van de geest die de geest geeft. En dat is liefde. Dat is blijdschap. Dat is langmoedigheid enzovoort. Ja, hoe dood je nou door de geest de werkingen van het lichaam, zoals Paulus hier voorstelt, hè, in deze twee versen. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Ja, hoe dood je dan door de geest? Door dat nieuwe leven. De werkingen van het lichaam, de werkingen van het vlees. Nou, door er geen aandacht aan te schenken, broeders en zusters. Heel eenvoudig. Het was toch zo dat die oude mens met Christus is medegekruisigd. We hebben toch in Galaten 2 dat als het ware samen met Paulus kunnen uitjubelen. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik en niet meer mijn ik. Zo moet het dan ook voor u vaststaan dat gij dood zijt voor de zonde. Staat het voor ons vast? Als het voor ons vast staat, moet je er ook geen aandacht meer aan schenken aan dat vlees. Dan is het zo wat we lazen in Galaten 5 vers 17, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Dat betekent niet meer onbezonnen leven en doen wat mij maar wensen, maar als ware beseffen dat wij in dienst gekomen zijn van God. Dat we geen slaven meer van de zonde zijn, dat we gekocht en betaald zijn, dat we Christus eigendom zijn, dat we hem toebehoren. En dat we niet maar leven zoals wij wensen. Zo is het ook toch, als je gaat naar 1 Korinthe 6. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt? En voor die Heilige Geest, dat is eigenlijk niet de persoon van de Heilige Geest, maar het nieuwe leven wat Gods Geest schenkt, maar goed. Die gij van God ontvangen hebt, en, daar komt het, en dat gij niet van uzelf zijt, we zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht en betaald, hè? Want gij zijt, vers 20, want gij zijt gekocht en betaald. Christus heeft ons gekocht, waar? Op die slavenmarkt. Hij heeft ons losgekocht. Hij heeft ons in vrijheid gesteld. Maar we zijn wel van hem. En net als die slaaf die losgekocht werd, En dat de Heer zei, je kan vrijgaan. Wat hebben we allemaal ervoor gekozen? Nou, hem als heiland en Heer te dienen. En hij, we hebben ons vrijwillig als ware het oor laten doorboren. En we horen de Heere toe. Gij zijt niet van uzelf, want gij zijt gekocht en betaald. Daarom moeten we ook, zegt Paulus, door het vlees wandelen. Hè? Dat verbindt hij eraan vast. Door de geest wandelen en niet door het vlees. Galaten 5, vers 16. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. We kunnen alleen maar door het nieuwe leven te wandelen, kunnen we in feite die werkingen van het vlees doden, door er geen aandacht meer aan te schenken. Hij zegt in hoofdstuk 5 vers 25, voegt hij er nog aan toe. Indien wij door de geest leven, door dat nieuwe leven leven, laten wij ook door de geest, dat nieuwe leven, het spoor houden. En vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. We zijn dus verlost van dat vlees, dat vlees dat is met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En dan moet je dus voor dood houden. We zijn voor de dood, voor de zonde dood. En dan moet je er eigenlijk heel goed opletten in de prediking, want wat gebeurt er in de prediking altijd? Dat juist ons in de prediking steeds wordt opgedragen om het vlees met zijn hartstochten te gaan kruisigen. Om het vlees met zijn begeerte en zijn hartstochten te kruisigen. Ja, en als we zodra we dat gaan doen, broeders en zusters, dan gaat het in ons leven fout. Nee, zegt Paulus in Romeinen, we moeten dat vlees, dat moet je voor dood houden. Er zijn heel veel liederen, ook in Jan de Heer, die ons eigenlijk de verkeerde richting opwijzen. Hè? Die zeggen, het oude ik doden, zijn wil alleen. Ja, ho, 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 het oude ik doden, zo is het niet. Maar als je zodra je daarmee aan de gang gaat, broerzusters, ja, dan gaat het fout in ons leven. Men bedoelt het wel goed in die liederen, hè? Men bedoelt het wel goed in heel wat prediking. Maar het is niet meer het oude ik doden, want het oude ik, ja, dat is al lang gestorven en mede gekruisigd en begraven met de Heer Jezus Christus. En we moeten helemaal niet dat oude ik doden en dat oude ik kruisigen. Paulus zei in Romeinen 6 vers 6. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, omdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Onze oude mens is mede gekruisigd. En aan het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen aan dat vlees. En dat moet ik me leren om dat door het geloof mij toe te eigenen en daaruit te gaan leven. Zoals vers 11, wat we hebben gelezen in Romeinen 6 zegt. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Staat het echt voor ons vast, broeders en zusters? Aanvaarden we dat in het geloof? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Leven we echt vanuit het geloof? Houden we dat vlees dan voor gekruisigd? Houden we dat vlees dan in het graf? Houden we dat oude lijk in zijn kist? Of gaan we het kistje open doen? Stinkt ook. En als het kistje open doet, tot je stomme verbazing, springt hij er nog uit ook. Ja. Want dan is opeens dat vlees, dat oude leven, die oude mens, springlevend hoor. En we moeten één ding goed beseffen, broeders en zusters, dat we die fout niet in ons leven maken. Dat we uit het geloof leven, dat we echt die oude mens mede gekruisigd laten en begraven laten. En die vroom proberen te leven met dat oude leven. Want dan opeens is het springlevend. En zolang wij hier op aarde zijn, moeten we beseffen dat het vlees ons nabij is. Dat we wandelen in het vlees, in het lichaam deze doods. En dat we daar nog niet van verlost zijn, in de meest letterlijke zin. Dat we nog in de toekomst, dus nog van dat lichaam, verlost moeten worden. Maar zodra ik uit het geloof leef, dat ik met Christus ben gekruisigd, en de Christus heeft woning gemaakt in mijn hart, en ik wandel door de geest, en ik voldoe, dan voldoe ik automatisch niet meer aan het begeren van het vlees. Maar ik moet wel elke dag opnieuw in dat geloof gaan staan. Ik moet wel elke dag opnieuw voor me vaststaan dat ik met Christus ben gekruisigd en dat ik toch leef. Maar niet meer mijn ik, maar dat Christus leeft in mij. We ontdekken dus dat de verlossing nog niet compleet is. We verwachten dus nog in de toekomst de verlossing van ons lichaam. En dat realiseren we ons dus vaak veel te weinig. Pas als wij in heerlijkheid zullen zijn, is onze verlossing volkomen en compleet. Vaak heb ik, moet ik eerlijk zeggen, in mijn leven een vraag die dan bij mij opkomt als ik in het leven het leed zie in deze wereld en ook het leed zie in mijn eigen familie, het leed zie onder broeders en zusters, dat is heel veel vaak lichamelijk lijden als we ouder worden. En dat ik dan vaak de vraag stel van: Heren, waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het zo lang? Waarom verlost u ons nu niet van het vlees? Van die aanwezigheid der zonde? Waarom is het zo'n hele reis door dit leven heen? Waarom heeft u ons nu niet direct opgenomen in heerlijkheid? Dat had toch prachtig geweest, of niet? Ja, waarom duurt het zo lang? Nou, het antwoord wordt ons gegeven in Genesis. En het wordt gezegd tegen Abraham. En Genesis 15 geeft ons dat antwoord. Genesis 15. Vers 12. En dat is bij de verbondssluiting met Abraham. Genesis 15, vers 12. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham: Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. En hier wordt eigenlijk ons het geheim geopenbaard waarom het zo lang duurt. Dat die verlossing zich nog uit moest trekken naar de toekomst. Waarom dat wij hier nog op aarde zijn in dit vlees. Het antwoord wordt in vers 16 ons gegeven. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Waar naartoe? Naar Kanaan. Oh, want eerder is de maat der ongerechtigheid der Amorieten niet vol. 400 jaar lang was Israël in slavernij. En ik denk dat menig Israëliet in al die tijd zich heeft afgevraagd: Heren, we zijn nou 400 jaar in slavernij hier in Egypteland, en worden we verdrukt. Waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het 400 jaar? Waarom geen 300? Waarom geen geen 200? Waarom geen 10? Waarom geen 1 jaar? Waarom is het niet morgen? Het antwoord is, eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Waar waren de Amorieten? De Amorieten waren in Kanaan. In die 400 jaar. Wie zijn nu in het hemels Kanaan? Wie is de overste van de macht der lucht? Dat is Satan. Het rijk der duisternis, waar bevinden zij zich? Zij bevinden zich in de hemel. En zij bezetten ook de hemel. Zij bezetten ook de lucht. Met luchtvorsten. Satan met heel zijn luchtmacht, zijn hele luchtmacht, heeft heel deze schepping eigenlijk in zijn bezit. Wij begrijpen vaak niet zoveel van Gods plan, het plan van zijn hart, Gods verlossingsplan, Gods plan der eeuwen. Waarom niet? Omdat we maar een heel klein stukje van dat plan eigenlijk kennen. Veel mensen zeggen dan vaak tegen mij, ik vind de Bijbel zo'n moeilijk boek. Ik kan niet anders doen dan dat beamen en tegen u zeggen, het is ook inderdaad een moeilijk boek. Waarom is het een moeilijk boek? Omdat ons niet alles wordt verteld. Waarom wordt ons niet alles dan verteld? Om de eenvoudige reden dat er een tegenstander is, dat er een overdekkende gerub was die tegen God opstond, Satan, die de tegenstander werd, hè, wat Satan ook betekent, en vele engelen die hebben zijn zijde gekozen en hij rebelleerde tegen God. En zo ontstond de zonde en kwam de zonde in de schepping. En de mens die in die schepping werd geplaatst in Genesis, die viel in de zonde. Die werd verleid door Satan. En heel die schepping is aangetast door de zonde. De Amorieten, die zijn in dat land. En de ongerechtigheid van de Amorieten zijn in dat land. En heel het erfdeel wat God aan de mens gaf, deze aarde, is in verkeerde handen daardoor overgegaan. Is in handen van de duivel. En de Bijbel is een moeilijk boek. Waarom is de Bijbel een moeilijk boek? Omdat God ons wel zijn plan aan ons openbaart. Maar de Heer vertelt ons niet alles. Weet u waarom? Omdat de tegenstander gewoon ook kan lezen. U kan lezen, maar hij ook. Hij kan ook Gods woord lezen. En heeft u wel eens een bevelhebber meegemaakt die zijn aanvalsplan bekend maakt aan de tegenstander? Was het zo dat voor die day dat Churchill dacht en Eisenhower, ach, wat zullen we doen? Laat ons aanvalsplan van Normandië, laten we dat maar even faxen naar Adolf Hitler. Ik denk, moeders en zusters, dat u dan zal denken, als u dat gehoord zou hebben, ze zijn helemaal gek geworden. En daarom is de Bijbel een moeilijk boek. De Heere laat ons een deel van zijn plan zien. Precies wat wij nodig hebben om vanuit het geloof te kunnen leven. En weten dat hij meer is dan overwinnaar. En wij meer dan overwinnaar in hem zijn. En in zijn overwinning straks zullen delen. En dat die verloren gegaande erfdeel, die erfenis die aan de mens toekomt. En niet alleen aarde, maar ook nog daarboven. Want de mens is tijdelijk beneden de engelen gesteld. Om straks boven de engelen gesteld te worden. Dat had God allemaal in zijn hoofd. Dat was Gods plan. Dat was het plan van zijn hart. He, zoals Jeremia 30 aan het eind van het hoofdstuk zegt. Het plan van zijn hart. Maar iemand heeft dat plan verstoord. En de Heer die geeft zijn woord. En de Bijbel is best een moeilijk boek. Waarom? Omdat die heel veel weglaat. Ik kan het ook niet helpen. Als ik lees over de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis, als ik lees over de schepping, als ik lees over wat de geschiedenis in het paradijs, dan moet ik het doen, broeders en zusters, met ongeveer 3, 4, 5 hoofdstukken. Dan heb je het gehad. Ja, natuurlijk. Ik weet wel, ik ben een nieuwsgierig agie, u ook. We willen graag alles weten, toch? Van Gods verlossingsplan. En God laat heel veel zien, maar precies laat hij zien wat wij nodig hebben. En dan moet je opletten hier, want hier wordt dus de reden gegeven. Waarom het zo lang duurde, waarom Israël in slavernij was in Egypteland. En let dan op de volgorde hier in Genesis 15. In Genesis 15 is er eerst het offer. In vers 9, het offer. En hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En die werden geofferd, vers 10, want hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. Hier zie je het offer, wat wijst op het offer van Christus op het kruis. Let dan ook verder op de volgorde dat daarna het gaat over de nakomelingen. In vers 13. En hij zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Let ook op het lijden. Ze worden verdrukt. Ze zijn in een land wat het hunne niet is en ze worden verdrukt 400 jaar. En let dan in de laatste plaats erop dat ze het erfdeel wel degelijk zullen binnengaan. He, vers 16, want ze zullen wederkeren. Het vierde geslacht echter zal hierheen naar Kanaan wederkeren. En je ziet hier eigenlijk hoe volkomen dat beeld hier geschetst wordt in typologische zin. Er viel een diepe slaap, he, vers 12, op Abraham. Hem overwiel staat er een angstwekkende dikke duisternis. Het is eigenlijk een beeld van de dood, een beeld van het graf. En symbolisch leerde God hier aan Abraham dat hij zijn leven, zijn natuurlijk leven, dat hij niet in zijn natuurlijk leven het land zou beërven, maar in plaats daarvan dat hij eerst naar het graf zou gaan. Een diepe slaap viel op hem. Een angstwekkende, dikke duisternis. Maar dat hij daarna, nadat hij zou sterven, hij zou opstaan. En als ware is hij zo ook ontwaakt uit die diepe, diepe slaap. Uit die angstwekkende, dikke duisternis. Samen met het beloofde zaad dat aan hem beloofd werd. En dat hij zo het land zou beërven. En in zijn ontwaken zie je in feite de opstanding die Abraham daar eigenlijk al typologisch meemaakte. En hem wordt geopenbaard omdat het wachten zo lang is. Waarom daar eerst is het lijden en daarna het offer en daarna het gaan door de verdrukking, door die oven hè, die er hier is. En dan pas na 400 jaar, dat dan pas Israël in het land zal zijn. Net zoals wij pas na heel een leven en na een heel lang gaan door het leven heen met elkaar, pas zullen aankomen in de opstanding, in hemelszalen. Ja, die vraag van waarom duurt dat lijden zo lang en waarom moeten we lijden? Waarom vertoeven we hier nog? Dat is een vraag die iedere gelovige in zijn leven stelt, min of meer. Maar je ziet dat die slavernij hier in Egypte, waar al tegen Abraham over werd gesproken, niet was alleen maar om Israël discipline te leren, om de verlossing van het paaslam aan hen te openbaren, maar dat het was staat hier, want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Maar straks gaan we hier verder mee, na de pauze.